En daarna lezen we samen uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de gemeente te Korinthe, het vijfde hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 10.
Want wij weten dat, zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Want ook in deze zuchten wij, verlangende met onze woonsteden, die uit de hemel is, overkleed te worden. Zo wij ook bekleed en niet naakt zullen gevonden worden. Want ook wij, die in deze tabernakel zijn, zuchten, bezwaard zijnde, nademaal wij niet willen ontkleed, maar overkleed worden, opdat het sterfelijke van het leven verslonden worden. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand deze geestes gegeven heeft. Wij hebben dan altijd goede moed en weten dat wij, inwonende in het lichaam, uitwonen van den Heere. Want wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en hebben meer behagen om uit het lichaam uit te wonen en bij den Heere in te wonen. Daarom zijn wij ook zeer begeerig, hetzij inwonende, hetzij uitwonende, om hem wel behagelijk te zijn. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus, opdat een iegelijk wegdragen hetgeen door het lichaam geschiet, nadat hij gedaan heeft, hetzij goed, het zij kwaad.
We luisteren vanavond naar Gods woord zoals dat tot ons komt in het gelezen schriftgedeelte 2 Korinthe 5 en daarvan het eerste vers. 2 Korinthe 5 vers 1. Want wij weten dat zo ons aardse huis deze tabernakels gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Geliefde gemeente, de vakantieweken zijn weer bijna voorbij. En wie op vakantie is geweest met een tent, die kent het ritueel. Als je op de plaats van bestemming bent gekomen, dan wordt de tent opgezet, de tentstokken in elkaar gezet, het tentdoek eroverheen en de scheerlijnen en de haringen worden in de grond geslagen. En dat is voor een bepaalde periode dan je onderkomen. Of als u misschien wat rondgetrokken hebt in een bepaald gebied of in een bepaald land, dan is die een keer afgebroken en weer opnieuw opgezet en weer op een andere plaats neergezet. Maar als het einde van de vakantie in zicht komt en de dag van het vertrek breekt aan, dan wordt dat tijdelijke onderkomen opgebroken. Dan worden de haringen weer uit de grond getrokken en de scheerlijnen weer opgerold en het tentzeil opgerold en de tentstokken weer uit elkaar gehaald. En dan gaat het weer op huis aan. En misschien zijn er wel kinderen in de kerk die misschien deze week, afgelopen week, teruggekomen zijn van vakantie en die dat eigenlijk best wel jammer vonden. Die misschien nog wel wat langer hadden willen blijven in die tent, want het was zo leuk en het was mooi weer en je hebt ervan genoten. Misschien zijn er ook wel mensen die gezegd hebben, nou, voor mij kwam die dag van de terugkeer naar huis eigenlijk wel gelegen, want de laatste week hadden we alleen maar regen. En er was eigenlijk niet zo heel veel meer aan. Dan ben je misschien best wel blij om weer thuis te zijn. Een echt dak boven je hoofd. Want hoe leuk het misschien ook kan zijn in zo'n tent, het blijft toch maar een schamel onderkomen. Je bent toch maar wat kwetsbaar. Als de zon brandt, dan wordt het van binnen ook heet. En als het 's nachts koud wordt, wordt het in die tent koud. En als het dan regent en stormt en het water komt, dan biedt het eigenlijk geen bescherming. Het is maar een tijdelijke woning voor eventjes. Iedereen kan dat tafereel wel voor ogen zien. Wel, dat is ook het beeld dat Paulus in onze tekst gebruikt. Niet zozeer van het kamperen, niet zozeer van het met zo'n soort tent, meer de nomadentent, maar dat moment van vertrek, dat die afgebroken wordt. Dat alles opgerold wordt en weer ingepakt wordt en wat je eigenlijk overhoudt. En misschien hebben jullie dat ook wel gezien toen u op de plaats van bestemming kwam en u kreeg een kampeerplek aangewezen. En toen kwam je daar en toen was er zo'n grote gele plek in het gras. Daar had een tent gestaan. Nou, dat beeld van het opbreken van de tent, dat gebruikt Paulus in de tekst van vanavond. En het thema voor de prediking is van de tent naar huis. En dan huis met een hoofdletter. Van de tent naar huis. En twee gedachten, het tijdelijke van de tent en het eeuwige van het huis. Van de tent naar huis. Het tijdelijke van de tent en het eeuwige van het huis. Allereerst dus het tijdelijke van die tent. Ja, dat heb u dan ook vast wel gezien. U had nog een poosje vakantie, maar iemand aan de overkant van het pad, die ging aan de slag om alles in te pakken. En dan weet je het, die gaat op huis aan, die gaat vertrekken. Nou, dat beeld, laten we dat nog eens in gedachten houden als we onze tekst lezen. Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Paulus gebruikt dat beeld dus van het afbreken van een tent voor zijn eigen aardse leven. En niet alleen maar voor zijn eigen aardse leven, want hij zegt het in de eerste persoon meervoud. Wij weten ons aardse huis. Het gaat ook over uw en mijn aardse leven, over jouw aardse leven. Hij vergelijkt dat met een tent die binnenkort afgebroken wordt. Het einde van zijn aardse leven bedoelt hij ermee. Dat komt dichterbij, dat gaat gebeuren. Die tent, dat aardse leven, het lichaam waarin ik nu huizen mag, dat wordt afgebroken. Als je jong bent, dan denk je daar misschien eigenlijk helemaal niet aan. Dat snap ik wel. Je groeit, je wordt sterker. Je kan steeds meer dingen, dan denk je eigenlijk nog helemaal niet aan het afbreken van een tent. Je bent hem eigenlijk aan het opzetten, toch? Maar als je vanavond nou eens nadenkt en je kijkt eens naar je opa of je oma, dan zie je het wel, hè? Dan zie je het toch. Die loopt niet meer zo hard. Die ziet niet meer zo goed. En soms moet je de dingen wat harder zeggen, want ze horen ook niet meer zo goed. Het wordt afgebroken. En ze moeten naar de dokter. En ze gaan medicijnen gebruiken en soms wel 5, 6 verschillende medicijnen gebruiken. Je lichaam, een tent, kwetsbaar ook. Je hebt zomaar wat, zeggen we. Van de een op de andere dag, je had er niet eens erg in. Maar toen kwam dat bericht en die aardse tent is maar kwetsbaar. Nog maar net opgezet. Ja, trouwens ook dat, jongelui. Zo'n tent kan ook maar in één keer met een storm weggevaagd worden. Zo'n tent blijft ook niet staan als het slagregent en het water stijgt en de rivier overstroomt. Dan wordt die ook gewoon meegesleurd. Zo'n tent van een jongere kan ook maar ineens afgebroken worden. Je zal er maar gereden hebben. Misschien was er iemand nog wel aan de telefoon in de auto en die zei nog een half uur, dan zijn we er. We zijn nu op de brug bij Genua. En ze kwamen nooit aan. En de Bijbel zegt dat toch ook heel eerlijk. Het leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Ook onze tent. Wij weten dat toch, zegt Paulus. is niet zo gewoon om 's ochtends weer gezond je bed uit te stappen. En ik weet wel, je denkt er eigenlijk niet zo bij na. Als de wekker gaat en je springt uit bed en je hebt eigenlijk niet eens in de gaten dat je dat deed. En dat je weer kan lopen en dat je weer de kracht hebt. Maar als je een keer ziek wordt, of als je een keer iets overkomt waardoor je op bed terechtkomt en je niet uit bed kunt, dan ontdek je het in één keer. Het is niet zo gewoon dat je 's ochtends weer op kan staan. Het is niet zo gewoon dat je weer naar de kerk kan gaan. Dat is een zegen. Dat is genade. En het is niet zo eenvoudig om daarbij over na te denken. Ik snap dat wel, ook voor jongeren misschien vanmiddag. Moet het nou daarover gaan, dat je tent haast afgebroken wordt? Ja, soms word je erbij stilgezet. Soms krijg je weer eens zo'n bericht van iemand uit de kring van je familie of van je vrienden of van de gemeente overleden. Het zijn toch dingen waar je bij stil moet staan. Toch dingen waar je over na moet denken van tijd tot tijd. Zoals Mozes het ook zingt. Leer ons onze dagen tellen, opdat we een wijs hart krijgen. Dagen tellen, ja, wij tellen jaren. Hoe oud ben je geworden? Zoveel jaar. Maar Mozes zegt, Heere, leer me maar mijn dagen tellen. Omdat ik zo een wijs hart, zo verstand mag krijgen hoe de zaken nou echt liggen. En als volgende week de scholen weer gaan beginnen en jullie weer in de klas zitten en je krijgt geschiedenis. En dan gaat het over een bepaalde persoon en dan zegt de leraar, dan zegt de meester of de juffrouw, ja, die werd toen en toen geboren, die belangrijke figuur, en toen overleed die. Dat refrein gaat altijd maar door in de geschiedenis. In de Bijbel ook. En hij stierf. En zijn tent werd afgebroken. We weten dat, zegt Paulus. Ieder mens weet dat. Ja, je kan het verdringen. Je kan die gedachten wegduwen. Je kan denken, ja, daar heb ik nog even geen zin in om daarover na te denken. Er zijn mensen die zeggen bij zichzelf, ja, zolang ik er ben, is de dood er niet. En als de dood er is, dan ben ik er niet meer. En zo een beetje nonchalant erover proberen te praten en het maar weg te duwen. Of er zijn mensen die niet verder komen als ik zet er maar een vraagteken achter, want er is nog nooit iemand teruggekomen, dus ik weet niet wat er na dit leven zal zijn. Dus ik hou me er ook maar niet mee bezig en op die manier wat stoer proberen te doen, zal ik het zomaar eens zeggen. En sommigen zijn nog een stap verder, die zeggen van nou, we zetten gewoon een punt, dood is dood. En de gedachte dat sterven God ontmoeten is, dat is zo ouderwets. Dat is alleen maar om mensen bang te maken. Oh ja, ieder mens weet het toch. Ieder mens weet het. De tent waarin je woont wordt een keer afgebroken. Of je er nou aan wil of niet. Er is nog nooit iemand in de geschiedenis die daaraan ontkomen is. Dat aardse. En je wil het ook niet. Laten we maar heel eerlijk zijn, je wil dat eigenlijk niet. Want Paulus zegt dat ook, vers 4. Wij willen niet ontkleed worden, maar overkleed worden. Dat blijft zelfs dus voor een kind van God toch iets wat hem zwaar ligt. De dood blijft toch de laatste vijand. En ook voor een kind van God is die doodsjordaan die nog een keer doorheen, waar hij nog een keer door moet, toch iets waar hij tegenop ziet en waar hij van zuchten kan. Ja, Paulus kan ook zuchten van verlangen om met de Heere te zijn. En het is het verreweg het beste om ontbonden te zijn en met de Heere te zijn. Daar mag hij eroverheen zien, maar toch, hij moet er een keer doorheen. Die tent moet afgebroken worden. En daar zucht hij toch ook wel eens van. Zonder beschutting, zonder bescherming, open en bloot voor het aangezicht van de Heere te moeten verschijnen. Geen bescherming meer hebben. Niet je meer kunnen verstoppen voor de Heer, dat kon toch niet, al dacht je dat misschien, maar dan helemaal niet meer, maar voor de troon geleid worden. Zonder bescherming, zonder beschutting. Dat is iets waar het in deze tekst ook over gaat, gemeente, in dit gedeelte. Dat je daarover na moet denken en ons daar rekenschap van moeten geven. En dat je dat ook als jong mens moet doen. Want het is vreselijk om te vallen in de handen van de levende God. Zonder bescherming, zonder borg. Zonder middelaar. En dat zal gebeuren met alle die niet in Christus geloven. En niet in hem geborgen zijn. Dan, als die tent dan afgebroken wordt, dan heb je echt geen huis meer. Is dat niet iets om tegenop te zien? Als Paulus er dus over nadenkt, dan zucht hij er nog een keer van. Ja, dat moet nog een keer gebeuren. We weten dat. Ik weet ook dat het met mijn lichaam gebeuren gaat, schrijft hij aan die Korintiërs. Paulus verdrinkt de gedachte niet. Hij weet het, maar hij weet het niet alleen maar met zijn verstand, zoals ieder mens het wel weet. Maar hij weet het ook met zijn hart dat een keer gebeuren gaat. Zoals die eerste vraag van onze catechismus dan ook stelt. Wat is uw enige troost? Beide. In leven en in sterven. Wat is nou je troost? Als die tent afgebroken wordt. Als dat moment aanbreekt dat je vertrekken moet van deze aarde. Wat troost je nou in leven en als die tent opgebroken gaat worden? Wel gemeente, daar is dus troost. Ja, wat zou het erg zijn? Wat zou het verschrikkelijk zijn? Wat zou het... Ik zou niet weten wat ik op de preekstoel zou moeten doen, gemeente, als Paulus niet verder had mogen en moeten schrijven door de Heilige Geest. Als hij alleen maar had kunnen zetten vanavond. Wij weten dat als ons aardse huis van deze tabernakel afgebroken wordt, puntje, puntje, puntje. Wat dan? Dan zou er alleen maar de boodschap zijn en hij stierf. En zij stierf. En dan was er inderdaad na dat afbreken van die tent alleen maar dat ogenblik van het verschijnen voor God op zijn heilige troon, zonder dat je bescherming had. Wij weten deze dingen. U en jij weten het ook, maar denk je er ook wel eens over na? Breng je het ook wel eens in gebed? Gaan we er wel eens mee naar de Heere toe? Heere, ik woon maar in een tent. En dat gaat een keer voorbij. En dat je dan mag leren, net als Paulus, om niet maar drie puntjes te hoeven schrijven, maar een ander leesteken mag schrijven. En dat hij aan die Korintiërs mag laten weten, want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, komma, wij een gebouw van God hebben. Als het aardse afgebroken gaat worden. En als het moment me gaat aanbreken dat ik voor God moet verschijnen, weet ik, zegt Paulus, dat ik bij God geborgen ben. Dan mag ik een huis binnengaan, niet met mensenhanden gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Dan mag hij dat afbreken van zijn eigen aardse tent zien in het licht van die toekomst, van dat huis dat God heeft opgericht. Dat zijn tijdelijke aardse behuizing, dat hij dat in mag ruilen voor een hemelse woning. En moet u dan eens nadenken over wat allemaal al over het leven van Paulus heen gegaan is. Wat er allemaal al over zijn tent heen gegaan is aan slagregens en aan stormen en aan overstromingen. 2 keer, toch? Gestenigd, gegeeseld, schipbreuk geleden, honger geleden. Dat is allemaal over die tent heen gegaan. Maar als die dan echt afgebroken gaat worden, dan zegt Paulus, ik weet dat ik dan thuis kom. Zeker weten. Een bouwwerk dat God zelf heeft gemaakt. Het wordt voor Paulus heerlijker dan het geweest is. De afbraak van zijn tent geeft alleen maar meer heerlijkheid, omdat hij dan bij de Heere terug mag komen. Hij mag de troost kennen. Niet alleen maar dat zijn ziel na dit leven terstond met Christus zal zijn, maar dat ook straks zijn lichaam in heerlijkheid opgewekt, met zijn ziel verenigd, aan Christus gelijkvormig zal worden en dat hij zo in het nieuw Jeruzalem zal mogen wonen. Dat troost Paulus bij de wetenschap dat hij een sterfelijk mens is. En dat dat ook een keer komen gaat voor hem. En dat troost allen die door het geloof in Christus geborgen zijn. Die door het geloof diezelfde burcht als woning mogen hebben. Die diezelfde Christus te voet hebben leren vallen. En door het geloof hebben mogen omhelzen. En als uw tent door stormen en regens te lijden heeft gehad, u die ouder bent geworden. En als u naar uw eigen lichaam en als u naar uw eigen aardse leven kijkt en naar wat er allemaal overheen gegaan is over die tent, en als de tentstokken beginnen door te buigen, en als u misschien zich wel eens afvraagt, hoe lang zal mijn tent nog staan? Hoe lang zal het nog volhouden? Hoe lang zal mijn zwakker wordende lichaam het nog volhouden? Wat een zegen als je dan met Paulus mag zeggen, maar ik weet het. Ik weet dat als dat moment voor mij gaat komen, ik bij de Heere mag zijn. En ik weet dat die Heere om Christus wil mijn afgebroken lichaam weer zal opwekken. En dat ik straks zal mogen wonen, niet in een huis met handen gemaakt, van deze aarde, maar van hemelse makelij. Waar alles wat hier geleid heeft tot de afbraak van die tent, ziekte, zonde, verdriet en zorgen en de dood zelf, daar hersteld wordt en opgebouwd in rechtvaardigheid en heerlijkheid en volmaaktheid en blijdschap en vreugde. We weten, zegt Paulus, we weten het, dat als we die weg van afbraak moeten gaan, er een vaderhuis wacht met de vele woningen om zijn kinderen thuis te brengen. Daar staat een uitroepteken achter. We weten dat, wat een geweldig getuigenis, gemeente, wat het evangelie ons ook vanavond voorhoudt. Dat is mijn toekomst, zegt Paulus, dat heeft de Geest mij geopenbaard. Zo heb ik het mogen leren geloven en zo mag ik het u verkondigen, Corinthiërs. In Christus is het leven u bereid en ik mag u verzekeren van de troost die er in zijn volbrachte werk is, omdat hij ook heen gegaan is om de woningen te bereiden in het Vaderhuis. En dat een ieder die in Christus Jezus gelooft, zal leven. Ja, daarom moet die vraag gesteld worden. Dat is de vraag die deze tekst aan jong en oud vanavond stelt. Als het er nou zo stellig staat, wij weten dat. Weet u dat? Weet jij dat? Ik stel de vraag ook aan mezelf, weet ik het ook? Kunnen we ons herkennen in het woordje wij? Dat we die geloofskennis ook gekregen hebben? Laat ik daar vanavond nog een keer de vinger bij mogen leggen, ook gemeente. Die geloofskennis, dat weten door het geloof, is dus mogelijk. God wil dat werken in de harten van zijn kinderen. God kan dat ook werken door zijn geest in de harten van de gelovigen. Dat je het weet. Dat het niet bij een misschientje blijft. En dat je niet blijft maar in de gedachte, ja, ik hoop maar dat het zo zal zijn. Maar dat de geest het getuigt met je eigen geest. Dat je een kind van God bent geworden. En dat je het met Paulus mee mag gaan zeggen. Maar ik weet het echt. Als ik straks afgebroken word. Dan kom ik thuis. De Heere wil door zijn woord en geest die zekerheid, die geloofskennis werken op het gebed. En daarom des te meer die vraag, weet u het? Weet jij het voor jezelf? Zijn we verlegen om die kennis? Verlang je naar dat te mogen weten? En mag ik vanavond die vraag allereerst dan maar stellen aan de ouderen in de gemeente. Die menselijkerwijs dichter bij dat moment zijn dat de tent afgebroken wordt. En u die het misschien ook wel voelt, dat die tentpinnen al losser beginnen te staan. Omdat je het merkt aan je lichaam en aan je gezondheid. Weet u het? Door dat geloof. Maar natuurlijk is dat ook een vraag voor jongeren. Nogmaals, die tent die je net bezig bent op te zetten, kan zomaar ineens weggevaagd worden. Straks de scholen weer beginnen en je gaat weer op de fiets naar school. Je weet toch niet of je weer thuis komt? Of aankomt op school? Weet je het dan? Zou je het ook niet graag willen weten? Als je dat gebeurt, dat je dan thuis komt. En Paulus schrijft dit, dat zeg ik er nog even bij, aan die jonge gemeente in Korinthe. Die door de kracht van het evangelie was ontstaan en ze mochten het weten vanuit de prediking van het evangelie, van die verlosser en van die middelaar en van die zaligmaker, Jezus Christus, Gods Zoon. En er was ook door de geest geloof gewerkt daar. Maar het was ook een gemeente die midden in de branding stond van die tijd. En als je de Korinthebrieven leest. Ik heb wel eens een keer gedacht, je zal daar predikant moeten zijn in zo'n gemeente. Met alles wat daar aan de hand is en alles wat daar speelt. En alle zonden die daar in die gemeente teruggekeerd zijn en aan de hand gehouden worden. En wat er allemaal niet gedaan wordt, wat niet in de ogen van God kan bestaan, de zuigkracht van de wereld die ook aan die gemeente trok. Weer opgeslokt te worden in de onrust en de onvrede ook van die tijd. En het voortgejaagd worden en het zoeken naar geluk en wat al niet meer. Er is nu zoveel verschil tussen de tijd van die Korintiërs toen en onze tijd. De onvrede, de zedeloosheid, brood en spelen, dat is waar ook nu naar gevraagd wordt. Maar in die gemeenten en in die omstandigheden, ook voor de jongeren en de jeugd van deze gemeente, waar zoveel in de maatschappij op afkomt en zoveel dingen mogelijk zijn. Die vraag, weet je het nou? Dat deze wereld met al zijn begeerlijkheid een keer voorbij gaat en er blijft niets van over. En als je het hier zoekt, dan ga je met deze wereld verloren. En dan heb je straks helemaal niks meer. Je hebt ook niks meer wat je hier in de wereld nog had vergaard. Dat gaat ook voorbij. En dat evangelie in zo'n wereld en in zo'n maatschappij verkondigt, er is rust en er is vrede in Christus, in zijn bloed en in zijn genade. En in zijn is er vergeving. En er is rust en vrede door het geloof in hem. Dat gebed, Heere, vergeef me mijn zonde. En vergeef me mijn grootste zonde dat ik denk zonder u verder te kunnen leven. En u niet nodig te hebben. En dat ik mijn eigen leven wel vorm kan geven en kan richten en sturen. Dat ik het zelf al in de handen heb. De zonde dat ik denk dat ik mijn tent wel zo kan opzetten dat die eeuwig zal staan. Terwijl ik weet dat dat niet zo is. Heere, vergeef me. Dat gebed. dat gebed wat ook samen mag gaan met dat andere gebed. Heren, als ik het nu zo lees in dat woord dat Paulus het heeft mogen weten. En dat hij het ook zo zeggen mag dat anderen dat mogen weten. Heren, wilt u mij ook die wetenschap leren? Dat ik ook mag zeggen, ik weet dat als mijn tent afgebroken wordt, ook ik om Christus wil binnen mag gaan in het huis van de Vader en thuis mag komen. Dat gebed, Heren, wilt u zo door uw geest werken in mijn hart en in mijn leven, dat ik op uw woord en op uw belofte pleiten mag en dat u die belofte vervullen wil in mijn leven en rusten mag in de zekerheid van het volbrachte werk van uw Zoon. Dat heilige weten. Dat heilige weten van het geloof. Dat als straks anderen mijn lichaam uitdragen naar het graf. Ik al voor uw troon juichen mag. En als anderen de kist met mijn opgerolde tent moeten laten zakken in het graf, ik al voor uw troon u danken mag. U danken mag dat u mij verkondigen liet dat ik een sterfelijk mens was. U danken voor uw goedheid en uw zoekende liefde dat u mij bekend wilde maken dat ik niet kon sterven zoals ik geboren was. Dat ik een zondaar was die genade nodig had en verzoening en vergeving nodig had. Heren, ik dank u. Dat zingen ze toch voor de troon? Gij hebt ons goden gekocht met uw bloed. Heren, ik dank u dat u mij hebt laten aanzeggen dat alleen het bloed van Christus mij kon redden. Dat ik een verloren zondaar was in mezelf, maar dat heeft u mij laten verkondigen, juist met het oog op dat ik behouden zou worden. En ik dank u dat u mij Christus aanwees in de prediking en dat u niet alleen maar hem aanwees, maar dat u mij ook liet aanbieden in de prediking en dat er geen hek omheen gezet werd met een bord erbij met allerhande voorwaarden waaraan ik eerst moest voldoen, maar dat de nodiging kwam dat ik met een vermoeide en belaste ziel bij hem rust mocht zoeken en vinden. Hem te danken. Het lam alle eer te geven, het lam dat staat als geslacht, die samen met de Vader de geest heeft uitgestort, die mij in de waarheid wilde leiden, die mij wilde overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel, maar die mij ook leerde bidden en die mij ook op de knieën leerde gaan onder aan dat kruis waar dat bloed van de verzoening drupte en dat hij me daar steeds weer bracht, dat de zekerheid mag zijn waarin ik leven mag en sterven kan. En dat als een andere dan het graf dicht moeten gooien en de steen erop moeten plaatsen, dat ik voor uw troon u de eer en de heerlijkheid en de glorie mag mogen geven in alle eeuwigheid. En straks als hij wederkomt op de wolken, dat graf zal opengaan en hij mij met ziel en lichaam één verheerlijkt en geschikt maakt om in dat nieuw Jeruzalem eeuwig bij hem te mogen wonen. Kan u het meezeggen? Kan je het meezingen met Paulus? Want we weten deze dingen. Zo mag ik de week weer in en de dingen gaan doen die van me gevraagd worden in deze geloofswetenschap. Is het verlangen er in uw hart, in jouw hart, om deze koning die deze dingen geeft en schenkt uit genade te mogen leren kennen en meer van hem te mogen leren kennen? Zoals die dichter van Psalm 25 het ook vraagt. Wie heeft lust om de Heere te vrezen? Wie heeft er nou zin in gekregen om deze God te zoeken en te kennen? Jongelui, wie heeft er nou zin in van jullie? Om deze God te mogen kennen. die deze wetenschap wil leren door zijn geest, die zal zelf dan zijn leidsman wezen. God zal voor zulke zijn leidsman wezen en leren hoe ze wandelen moeten. Wandelen om thuis te komen. Wat een zegen als u dat vanmiddag mag zeggen. Wat een zegen als je het mee mag zeggen met Paulus. Ja, dit weet ik ook voor mijzelf. Dat is genade. Dat is genade van God. Dank hem ervoor. Misschien zegt iemand, ja, ik zou dit heel graag mee willen zingen. Ik zou het zo graag ook voor mezelf kunnen zeggen, dat ik het weet. Maar hoe krijg ik die kennis nou? Hoe kom ik nou aan die wetenschap? Wel, Paulus zegt ons daar iets over in vers 5. Die ons nu tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand van de geest gegeven heeft. Het krijgen van die kennis, van dit weten, is het werk van de geest, die gegeven wordt als onderpand. Het is de geest die ons daartoe wakker moet schudden. Het is de geest die het leert. Het is de geest die levend maakt tot deze hoop. Dat ik niet meer mijn schouders op ga halen voor dat evangelie. Dat ik niet meer hier in de kerkbank zit en zeg, nou ja, het is weer zondag geweest. En ik heb er weer het een en ander gehoord, maar ik zie wel. Maar dat de geest het zo gaat werken in je leven, dat je dat wat je hoort met geloof gaat mengen. Het gaat hier over mij. Het gaat hier over dingen die mij aangaan. En ook als iemand hier vanavond zit en zegt, ja, ik kan de tekst wel lezen en ik geloof ook wel wat hier staat, heel zeker, maar ik vul voor dat woordje wij dan toch maar Gods kinderen in. Want Gods kinderen weten dat, zo hun aardse huis. Ik weet het voor mezelf persoonlijk niet. Nogmaals die vraag, hoe kan ik dat dan krijgen, hoe kan ik dat dan weten? Wel gemeente, hoe u dus voor uzelf die kennis mag verkrijgen, dat is door die geest die, ja, wat gebruikt die? Hij gebruikt daarvoor de heilsmiddelen. God wil u niet in het ongewisse laten en in de onzekerheid laten. Uw leven lang laten twijfelen. Dat is niet Gods bedoeling met zijn woord. Hij wil door de bediening van dat evangelie het in de harten werken. Hoe kom ik aan die zekerheid? Hij geeft u zijn woord. Met daarin de belofte, verzegeld ook nog eens een keer in de doop, waar hij u nodigt en aanspoort, bid het van mij. Hij geeft zijn woord, hij geeft de weg van het gebed die hij u leren wil om op die dingen te pleiten en het aan de Heere voor te leggen. En hij geeft bij tijden ook nog een keer het zichtbare evangelie, dat je het zien mag in de bediening van de doop. Zo echt zijn die beloften ook aan mijn voorhoofd verzegeld. En dat hij het in het breken van het brood en het inschenken van de wijn het u wil verzekeren. Zijn hartelijke liefde jegens zondaren. Gebruik die genademiddelen. Dat is de weg waarin de geest ook in de bediening van de prediking hier en nu het zo wil werken dat je ziel het bij gaat vallen. En dat de Heer het tegen je hart zegt, ik ben uw heil alleen. En als de Heer Jezus ze nou aanspoort, zijn discipelen, en zegt, ga in uw binnenkamer en doe de deur achter u dicht en zeg dan, onze Vader. Denkt u dat de Heer dat aan zijn discipelen, aan zijn kerk zegt, om u daarmee te misleiden? Dat als u die weg zou gaan en de deur achter u dicht doet en op uw knieën gaat en zegt, Heere, uw zoon heeft gezegd dat ik u vader moet noemen. Ik kom tot u omdat uw eigen zoon me gezegd heeft dat ik het aan u moet vragen. Op zijn kosten. Ik ben het niet waard. Ik heb het niet verdiend, maar ik ga omdat hij gezegd heeft. Ga in uw binnenkamer en ik kom op mijn knieën voor u, Vader die in de hemelen zijt. Dan is daar de Vader. Ja, dan is daar de Vader die zo'n bedelaar opneemt. Om Christus wil. Opneemt. En die je tegen zo'n bidder zegt, alleen om Christus wil, geef ik u wat u vraagt. En om Jezus wil is er ook voor u, de zondaar, een woning bij mij, door Christus voor u bereid, omdat mijn zoon uit de hemel neerdaalde, de woning waar hij met mij was verlaten heeft op mijn bevel en mens werd aan u gelijk. In alle dingen, behalve dat grootste probleem, de oorzaak van de afbraak van uw tent, namelijk uw zonde. En hij heeft op deze aarde rondgelopen, maar hij had geen huis. De vossen hadden holen en de vogelen van de hemel hadden nesten om in te schuilen. Maar de zoon des mensen had niet om zijn hoofd op neer te leggen. En meer nog, verder nog, dieper nog. Toen hij gehangen werd door ons aan dat kruis. Door ons mensen verlaten en uitgestoten. Maar ook in die 3 uur durende duisternis toen hij van de Vader verlaten werd. En toen hij het uit moest roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Waarom? Opdat goddelozen in zichzelf nooit meer door God verlaten zouden worden. Opdat het volk waarvoor hij zijn bloed gaf thuis mocht komen. Dat volk dat in zichzelf niks meer is dan goddeloos. Levend zonder God. En die het verdiend had om nooit meer een thuis te hebben. Nooit meer thuis te komen. Toch door de Vader thuis gehaald worden. Om Christus wil. Een woning zouden hebben. Niet met mensenhanden gemaakt. Maar in de hemel. Bij God. Die om Christus wil vader is. Van zulke bedelaars en zondaars. Laat u door de bediening van dat evangelie trekken. Laat het je aanzetten en aansporen om het te zoeken en te bidden. Heere, ontfermt u zich ook over mij. Misschien heb je al wel uw hele leven lang in de kerk gezeten, maar nog nooit de weg van de binnenkamer echt gegaan. Laat het u trekken om Christus wil. Misschien leef je heel ver bij God vandaan en ben je op een leeftijd dat je zegt, nou als ik straks 18 ben, dan vind ik het allemaal prima, dan heb ik het allemaal wel gezien, dan ga ik mijn eigen weg, dan hoef ik niet meer. Laat het evangelie van die afbraak van je tent en de hemelse woning die eeuwig is, je trekken. En op andere gedachten mogen brengen. Wees mij de zondaar genadig. Heere, spreek tot mijn hart dat ik het zelf uit uw mond mag horen. Genade en vrede, zij u om Christus wil. En dat ik het mag weten door het werk van uw geest, onder de bediening van dat evangelie, bij het lezen van uw woord en ook zo die wetenschap mag ontvangen. Mijn God sprak me vrij. Zo is er dan geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. En als hun tent dan hier op aarde afgebroken gaat worden, dan heeft Christus tot hun hart gezegd, ik ga heen om uw plaats te bereiden in het huis van mijn vader. Dat evangelie dat verkondigt dat hij een voorspraak is bij de vader, indien we gezondigd hebben. Er is een voorspraak bij de vader, de gekruisigde en opgestane Christus, van wie het gezegd mag worden, uit wiens mond het klinkt, die in hem gelooft, zal leven. En wie in hem niet gelooft, die zal het leven niet zien. Ja, wie er niet in Christus geborgen is, die zal vergaan. Wie zijn thuis nog vindt in deze wereld, die zal omkomen. En die Christus wordt ons nu weer allemaal verkondigd. En zijn stem is het die ons allen roept, kom herwaarts tot mij. Die vermoeid en belast zijt. En hij zegt erbij, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Wat een wonder van genade. Wat een wonder van zijn goedheid en zijn barmhartigheid. Dat we nu nog geroepen worden om voor hem te verschijnen. Nu nog in dit leven. Nu nog, nu er nog genade op zijn lippen is uitgestort. Er komt een tijd dat wij allemaal geroepen worden om voor hem te verschijnen. Bij zijn wederkomst. En dan zal hij recht spreken. Dat tiende vers. Laat dat ook eens op je inwerken. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Opdat een iegelijk wegdraag hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Dat gaat over het laatste oordeel. Dan zal hij recht spreken. Dan moet je voor hem verschijnen. Maar nu roept hij, kom. Verschijn voor mij nu. Nu ik nog genade op mijn lippen heb. Om zulke bidders zalig te maken. Zalig wie zijn stem hoort en gehoorzaam is. En jongelui, ook voor jullie. Dan is je aardse leven waar je nu nog mee bezig bent om het misschien wel op te bouwen, omdat je nog jong bent en bezig bent met je toekomst en je opleiding. Laat het zo wezen dat je net als bij zo'n tent de tentpinnen niet te diep inslaat. Laat het zo zijn, ook de vormgeving van je leven en waar je mee bezig bent. Wat Paulus ook zegt in vers 9, daarom zijn we ook zeer begeerig om hem welbehagelijk te zijn. Zet de tent van je leven nou zo op dat God er behagen in heeft. Niet te vast in deze aarde. Maar bereid om hem op te breken als hij roept. En dat betekent heel eenvoudig, ik zal het in één zin samen proberen te vatten. Dat betekent dat je geen goudzoeker moet willen zijn, maar een Godzoeker. Er scheelt één letter, maar het is een eeuwigheid van verschil. Want al het goud dat je hier in je aardse leven zou kunnen verzamelen, moet je straks allemaal achterlaten. Psalm 39, en je weet niet wie het dan weer bezitten zal. Geen goudzoeker. Geen goudzoeker met graaiende handen. Maar een Godzoeker met gevouwen handen. Die zullen straks het Nieuw Jeruzalem met de gouden straten en de parelpoorten mogen bewonen. Amen.